Hallo lieve mensen. Ja, we zijn terug van de dood. We leven nog. We zijn niet aan de corona ondergedelft. Niks. Nou, bijna.
Het was heel close.
Ja, voor jou wel, ja. Ik leef nog.
Ja, we, een of andere manier zijn we er nog ergens soort van functionerend.
Haha.
Schijnt.
Ja, nee, het ging net lekker met de podcast en toen kwam corona en toen werd het allemaal een beetje lastig. En ja, ik heb zelf al zoiets van, ja, over Discord opnemen, dat soort dingetjes. Ik heb dan toch liever een beetje geluidskwaliteit, dus jij ging een beetje dood. Dus
ik ging
was
een beetje
sowieso
dood.
Niet echt heel veel energie. Dus, maar na lang weg geweest te zijn en één gastaflevering zijn we weer terug. We hadden eerst een andere aflevering in petto, maar dachten na al deze nare tijden en narigheid moet er een beetje blijdschap in komen. Dus deze aflevering staat in het teken van Ghibli versus Disney. En ik heb het idee dat we allebei wel een beetje iets meer aan de ene kant staan.
Ja.
Jij bent iets meer Ghibli.
Ja.
Ik ben iets meer Disney, in ieder geval ook met waar ik mee opgegroeid ben. Jij hebt ook meer Ghibli gezien dan mij.
Ik denk het wel.
Sinds het op Netflix staan heb ik heel erg mijn best gedaan. zoveel mogelijk te kijken, maar het is veel. En ik ben gewoon, mijn concentratie is niet zo sterk. En ik ben niet zo sterk in ondertitels lezen. Dus ik doe mijn best, maar ik moet wel echt in een mindspace zijn om dat me te focussen.
Ja.
Dus.
Ja, het is voor mij, kijk, waar heel veel mensen inderdaad videobanden hadden van Disney, kreeg ik de Japanse zonder ondertiteling geripte versie op een videoband ergens bij mijn oma in, ja,
gratis Japans les.
Dus ik heb als gewoon, ja, maar dat was een beetje een techniek, hè. Je hebt kind, je zet voor tv je kind niet lastig meer.
Mooie
en zo
plaatjes.
Ben ik opgegroeid. Dus als iemand zegt dat ik te veel tv kijk, het is gewoon allemaal hun schuld.
Ja, nee, maar mij ook. Enige manier om mij stil te krijgen was een videoband erin. En dan, nou ja, maar dat waren dus altijd alleen maar Disney-videobanden die dan helemaal plat gedraaid.
Nou, bij mij zaten er dus ook af en toe wat Ghibli-films tussen. Ik heb geen idee waarom en waar ze vandaan kwamen. Maar ik denk dat er gewoon iemand had gegoogeld op animatie en dat gewoon op een band heeft gezet.
Dat kan.
Of wellicht werd het verkocht als Disney, maar was het geen Disney. Dat zou ook heel goed kunnen. En dat ze dachten, is video, zal wel goed komen.
Het is geanimeerd, zal wel goed zijn. Nou, het is maar goed dat je geen Prinses Mononoke als kind voor je geschoten kreeg, want dat is geen kinderfilm.
Nee.
Nee.
Dat is inderdaad een van de weinige films van Hayao Miyazaki die best wel een pessimistische boodschap heeft. Heel
nou,
veel van
de ledematen vliegen ook er rond in.
Ja, maar ook qua boodschap. Want hij heeft altijd zo, kijk, hij zegt, nou, deze film is niet voor kinderen. Want hij zegt ook vooral, kunnen we later nog wel diep op ingaan. Hij zegt vooral van, ja, kijk, normaal gesproken ben ik altijd heel erg voorstander van positieve berichten en happy endings en allemaal dat. En mooi en alles.
Liefde. Natuurlijk.
Ja, overbrengen aan mijn audience. Maar voor die film zei hij van, ja, maar ik ben ook wel realistisch. En dat vond ik wel heel bijzonder. Kijk, daarom heb ik hem als kleinkind niet gezien. Maar nu ik hem zo zie, ik van, wow. Dus dat is wel echt even, dat was wel even iets anders van zijn, van wat van hem zo
je Jank Ghibli is gezellig en daar word je lekker rustig van. Maar volgens mij deze, Prince of Mononoke en Grave of the Fireflies zijn de twee, een beetje buiten van.
Nee, maar het ding is ook, kijk, je moet, Ghibli en Hayao Miyazaki zijn ook, en ook wel een beetje dingen die je los van elkaar moet zien. Want niet iedere Ghibli film is door hem gemaakt. Maar je ziet duidelijk wanneer een Ghibli-film door hem is gemaakt.
Ja.
En vooral wanneer die door hem is gemaakt in combinatie met de score van Joe Hisaishi.
Ja.
Dat voel je gewoon.
Ja.
Want dat vind ik altijd het allermooiste van de Ghibli-films. Zij hebben voor mij de allerbeste soundtracks.
Ja, daar wou ik nog op komen. Want ik ga gewoon eventjes een beetje het format uitleggen wat we gaan doen in deze podcast. En wellicht komt er een deel 2, want Ghibli heeft al, ik denk, een stuk of 30 films in zijn repertoire, maar Disney heeft er 55, als we alleen maar de officiële classics, de animated classics, meetellen. We tellen dus niet Pixar mee, want anders wordt het één groot gekkenhuis, want dat is weer een hele andere divisie van Disney, vind ik. Dat is weer een heel andere stijl en alles.
Maar over een paar jaar is toch alles Disney?
Ik wil het niet over hebben. Ik vind het niet leuk. Kijk, Disney verneukt nu alles. Kijk, als ik nu moet kiezen tussen Disney en Ghibli op basis van wat ze nu doen, denk ik van, ja, Disney mag echt de strot play in. Ik ben er helemaal klaar mee. Maar dat terzijde. wat we gaan doen. We hebben een Ghibli-film steeds tegenover een Disney-film gezet. En dat hebben we 3 keer. En we hebben geprobeerd een beetje gelijke thema's of ideeën of... ja, een beetje gelijke concepten. Nou is dat een beetje lastig, want ze zijn wel vrij verschillend. Ja, dus het is een beetje basaal.
Heel ruim genomen. Denk heel creatief na en dan zie je een vergelijkbaar klein plotje. Klein.
Nou, dus als eerste hebben we Howl's Moving Castle uit 2004. Best wel recent eigenlijk. En Beauty and the Beast uit 1991. Nou, zitten allebei een man en een vrouw in een kasteel. Zo moet je het een beetje zien.
Ja.
Er is magie. dat zijn ongeveer de vergelijkingen.
Ja, Howl is een soort van monster, maar eigenlijk ook niet. En toch wel een beetje wel.
Ook weer niet. En dan zit het, Beauty and the Beast is wat meer... kijk, daar krijg je natuurlijk ook alweer wat meer verschils natuurlijk. Disney heeft heel veel westerse sprookjes die ze adopteren. En waarin Ghibli vaak meer gewoon echt originele ideeën zijn. Of misschien op Japanse legendes. Of ze hebben bijvoorbeeld ook The Tell of... Prinses Kaguya heet het volgens mij. Ja, dat is dan weer wat meer van die cultuur. Dus we hebben natuurlijk ook een beetje westers tegen oost.
Doe maar gewoon Japans.
Zuid, west.
Doe maar gewoon Japans.
Japans, ja. Specifiek Japans. Dus die hebben we als eerste. Wel een grappig feitje, want ik zat even te kijken van de Oscars. Want natuurlijk Beauty and the Beast was best wel... bijzonder, want dat was de eerste animatiefilm die voor een Best Picture werd genomineerd. En dit was nog voordat in 2001 überhaupt Best Animated Feature als categorie werd geïntroduceerd. Dus dat was best wel bijzonder. Maar daardoor dus ook alle animatiefilms voor 2001 hebben eigenlijk überhaupt nooit een kans gekregen. Dus wat je bijvoorbeeld ziet is dat Disney daarna ook eigenlijk helemaal niet zoveel nominaties heeft gehad. Want ze hebben daarna ook niet zoveel goeds gemaakt. Zelfs in 2002 heeft en Lilo en Stitch en Treasure Planet allebei verloren van Spirited Away. Dus...
ja, maar op zich is dat wel op zich wel is vrij best logisch.
Is best logisch.
Ik zou Lilo en Stitch niet echt op hetzelfde niveau willen noemen als Spirited Away. Nou vind ik Stitch hartstikke leuk. Niks tegen Lilo en Stitch.
Treasure Planet, mijn hart veroverd. Ik word daar dol. Maar Spirited Away is
echt,
kunst.
Dat is echt zeg maar tijdloos.
Ja.
En dat vind ik dus van Ghibli altijd zo bijzonder. Die films, heel veel van die films zijn al best wel oud. Maar ze zijn tijdloos. Je kijkt ernaar en je zit in een verhaal.
Ja.
Want er zit zo niks van een tijdperk aan. Omdat ze dus inderdaad heel veel originele verhalen verzinnen.
Ja.
Dat je er gewoon heel makkelijk in meedoet. En wat Disney dus wel op een gegeven moment is gaan doen. Wat Ghibli niet deed. Is de toekomst gaan verfilmen. Dus futuristisch. Of daar. Zij zijn heel erg op de ouderwetse stapel gebleven. Waardoor ze die films inderdaad niet verouderd voelen.
Ja.
Maar juist nog heel erg modern.
Klopt. Ja, en Disney is sowieso een beetje de weg kwijt. En wat natuurlijk ook zo is, is dat Disney gewoon in 2012 is gestopt met 2D-animatie. Gewoon klaar. Ze hebben geannounced, Princess and the Frog wordt de laatste en dan kappen we ermee. Dan gaan we gewoon alleen maar nog 3D-animatie doen. Dat breekt mijn hart, vind ik niet leuk. Maar godzijdank dat Ghibli er nog is.
Yeah.
Halleluja. En Ghibli heeft verder eigenlijk... maar 5 nominaties naar Spirited Away in de wacht gesleept. En eentje daarvan was The Red Turtle, wat eigenlijk soort van vaag niet echt een Ghibli film is, maar wel geproduceerd door. En daarnaast heeft Disney nog wel 13 van de 19 keren Best Animated Feature gewonnen.
Dankzij Pixar.
Pixar
gewoon vieze kapitalisten.
Heeft
dat
10 keer gewonnen. 10 keer.
Ja.
10 keer.
Maar ook
echt belachelijk.
Waarschijnlijk 8 keer Toy Story.
Nee, ze hebben... Komt hier heel snel, hè? Coco, Brave, Finding Nemo, The Incredibles, Ratatouille, Wall-E, Up, Toy Story 3, Toy Story 4 en Inside Out. Dus bijna het hele repertoire van Pixar.
Ja.
Dus, ja, weet je... jammer. Disney heeft nogal wat nominaties gehad, 9, maar dat zijn dat nu nou niet per se hun beste films. Dan komen we op Brother Bear en Bolt. En Moana had je nog wel. Maar Moana heeft van zichzelf verloren van Zootopia. Dus dat zie je met Disney heel vaak. Omdat Disney zo'n monopolie heeft. Ze zijn heel vaak in competitie met elkaar. Dus ik vond het wel jammer dat er niet zoveel Ghibli dan weer daarin voorkwam.
Ja, maar het is allemaal te raar hè, voor die oude mannetjes daar in Hollywood.
Ja,
het is allemaal
vreemd. Maar dan moeten ze ondertitels lezen. Dat vind ik wel lastig.
Ja, dat kan echt niet. Schandalig.
Dus, en dan de volgende. We hadden House Moving Castle en Beauty and the Beast gehad. En dan hebben we als volgende hebben we Princess Mononoke. Dat is ook een
Hayao Miyazaki.
Hayao Miyazaki. Tegenover Mulan. Want,
dat is, moet je ook heel breed nemen. Want
oorlog.
Oorlog en vrouwelijke personages die scheid hebben aan hun status quo positie.
Female power.
Dat is een beetje waar we van uitgingen met deze twee.
Nou ja, Princess Mononoke in 1997, Mulan 1998. Redelijk dicht tegen elkaar aan ook. Qua tijdperk in ieder geval.
Maar het voelt heel anders.
Heel anders. Absoluut. Ik dacht dat Mononoke nog wel ouder was.
Maar je merkt dan dus ook duidelijk wat dan dus het verschil is tussen witte mensen die over Aziatische culturen een film maken en Aziaten die over een Aziatische cultuur een film maken. Dat voel je echt als je die twee echt naast elkaar wil zetten.
Ja, daar kunnen we straks over beginnen. Dat is een heel Disney. Ja.
Doe ze gewoon in 2020 gewoon weer.
Had ik ook
nog
wel een leuke...
Ze hebben er niet van geleerd of zo.
Had ik ook nog wel een leuke grap voor bedacht van... Want we hebben 3 Hayao Miyazaki films uitgekozen. En van Disney zijn 3 van 2 witte mannen steeds. 2 witte mannen duo's hebben. Die had Disney gewoon klaarstaan en die deden hun films. Dit is gewoon,
Ja, maar je merkt het gewoon. Weet je, ik moet ook eerlijk zeggen, ik heb Mulan dus voor het eerst pas gezien.
Wat?
Ik heb Mulan nog nooit eerder gezien.
Sorry?
Ja.
Nee?
Ik had Mulan tot hiervoor nog nooit eerder gezien. Maar dan snap je dus ook wel een beetje waarom ik dus inderdaad alleen maar Ghibli-films keek.
Maar Mulan is wel echt leuk.
Ja,
ik vond
het wel heel interessant om naar te kijken, maar ik voelde wel een beetje van, ouch, dit is wel door witte mensen gemaakt. En
ja, de nieuwe hebben ze het niet verbeterd.
Nee, ik word er zo verdrietig van, Lauren. Ik word er pijn. Zo verdrietig van. Ze hadden zo'n coole
martial arts films kunnen maken.
Ja,
martial art film.
Ook nog allemaal heel erg politiek correct en Hongkong en China en allemaal dat soort gedoe. Het is allemaal niet leuk.
Eventjes, Disney is sowieso een hele likkende klootzak van China. Dus verwacht ik sowieso niet zoveel van. Maar het grappige is dat dus de nieuwe Mulan ook keihard gebomd is in China.
Ja, maar dat is logisch. Want inderdaad, kostuum. Dat is door een witte vrouw gedaan. Weet je,
regie is een witte vrouw. En dan is je hoofdactrice, zeg maar... erg controversieel.
Ja.
Dus... zij was in support van de politie in Hongkong. Terwijl in Hongkong heel veel protesten gaande zijn. Dat zij
gewoon inderdaad mensen kapot slaan en zo. En dan zegt ze, ik sta achter de politie die hun eigen burgers neerslaat. Dan denk je, weet je, ik weet ook dat ze dat moet zeggen. Weet dat je, is ook wel zo. Misschien vindt ze het niet zo, maar moet ze het zeggen.
Ja, dat zie ik ook nog wel.
Maar misschien moeten we ophouden voordat wij gecanceld worden door China.
Ik word graag gecanceld door China.
Maar ik niet echt.
Oh, ze komen ons niet halen, komt goed.
Ik hou heel erg van China.
Ik niet. We gaan door. De volgende die we hebben is Kiki's Delivery Service. Die uit 1989 tegen Moana uit 2016.
Ja, maar Kiki en Gigi.
Twee jonge vrouwen. Kiki is 13, Moana is wat 16 of zo.
Ja.
Die hun eigen weg moeten vinden.
Ja. Alleen.
Verder kwam ik niet.
Nee, maar dat vind ik al hartstikke goed. Jonge vrouwen, die zeg maar coming of age, maar dan zij moet dan heks worden en die andere gaat dan de wereld redden van de natuur. Dus aan de andere kant denk ik dat we Prinses Mononoke ook wel op zich naast Moana hadden kunnen zetten.
Ja, op zich.
Want dus dat is ook
misschien wel oorlog.
Ja, maar het is wel zeg maar nature versus humanity.
Ja, dat wel. Dat is wel waar. Maar ja, Nature vs. Humanity is op zich wel een lopend iets in sommige veel Ghibli-films. Het is op zich wel redelijk. En ik dacht, laten we beginnen met een paar stellingen. En dan in de zin van, welke vind jij beter dan Ghibli of Disney? Maar ja, jij verklapt het al. De soundtrack, Ghibli of Disney.
Joe Hisaishi is voor mij echt zo'n god. Hij is echt een god. Als hij die hele films door... Hij zorgt ook deels voor... Die immense ervaring die je hebt als je een Ghibli-film kijkt. Weet je, het is het enorm mooie en originele storytelling van Hayao Miyazaki in zijn regisseurschap.
Ja.
Samen met die soundtrack en dan voel je het gewoon. Het is niet meer dat je gewoon kijkt, maar je gaat erin mee. En ik vind door die samenwerking tussen die twee heb je gewoon dat ultieme ervaringsgevoel.
Yeah.
En daarom vind ik inderdaad dat die soundtracks van Ghibli-films er zoveel goed doen voor die film. Dus niks mis met Disney soundtracks, maar het is meer, het doet niet zo heel veel voor die film. In mijn ogen. Of minder.
Oh, maar. Nee, kijk, we moeten even realiseren dat er bij mij echt zo'n dikke laag nostalgie op zit. Je moet nagaan, ik speel piano, ik zing deze shit en ik speel deze shit al sinds ik 10 ben. Deze muziek is zo, zo mooi. Dit is echt... Mijn favoriete soundtrack is van de Klokkenluider van Notre Dame. Die hebben we helaas niet gekozen. Het is natuurlijk niet echt per se gezien als een van de beste Disney films. Maar ik loef het, omdat het gewoon een hele donkere film is en verder. Maar Alan Menken, als we het echt hebben over Alan Menken en Howard Ashman als duo. Die muziek is bijna allemaal echt gewoon... Mwah. Als we het hebben, maar dan heb ik het echt over, ook vanuit musical aspect. Dat is zo prachtig gedaan. En gewoon de lyrics ook van Howard Ashman, die zijn zo fantastisch. En bless die man, die arme man die veel te vroeg overleden is helaas. En Alan Menken die nu nog steeds strong gaat, die gewoon voor Hunchback of Notre Dame de musical gewoon nog 10 extra nummers heeft geschreven en weet ik het allemaal. Ja, ik kan het een beetje moeilijk uit. Maar als je bij mij... Dat vind ik ook zo gemeen van Disney. Dan maken ze die remakes. En dan maken ze zo'n trailer. En dan gooien ze de originele muziek eronder. Helemaal in een groot orkestraal. En dan moet ik janken. En dan hebben ze hem al verkocht. En dat vind ik heel naar. En dan ga ik naar die film. En dan heb ik een kuttijd.
Ja.
Maar ja, er zit dus ook gewoon een stukje nostalgie in. Weet je? Dus ik vind het lastig. Omdat ik het ook natuurlijk gewoon...
Ja, ik denk ook dat ze niet echt met elkaar te vergelijken zijn. Want Disney gaat veel meer in op van die title tracks. Ja. En echt met tekst en zingen en wat je doet.
Echt
en,
musical is het.
Ja, en Ghibli films gaan veel meer op het gevoel van tonen en muziekinstrumenten in het verhaal mee. Dus daar doet de muziek veel meer voor de film dan dat Disney inderdaad dat ook wel los van elkaar ziet.
Ja, maar nou, dat vind ik met Disney inderdaad niet elke film heeft dat. Maar ik moet zeggen, bijvoorbeeld Hunchback of Notre Dame of Mulan. Die hebben echt een geweldige gewoon instrumental soundtrack. Echt prachtig. Die gaan echt mee ook met de editing en met het verhaal. Het is, ja, nee, met een aantal vind ik wel dat het echt geweldig is. Maar als ik bijvoorbeeld moet denken, ja, Moana, de soundtrack, ja.
Ja.
Ja, prima. Maar...
Het is How Far I'll Go. Daar hebben ze hem gewoon op gepusht.
Ja, maar Shiny is ook wel echt een jam, hoor. Dan ga ik ook wel goed. Nee, maar dat... Kijk, dat zie je natuurlijk ook wel iets meer in Disney. Ik heb het idee dat ze ook wel minder liedjes in hun films doen de laatste tijd. Als je kijkt naar
minder?
Tangled, minder. Als je kijkt naar Tangled, Frozen en...
Ja, maar ze pushen gewoon veel meer op één nummer in plaats van meerdere. Ja, en dan, het is meer van dit nummer moet gewoon op de charts goed doen.
Ja, er zit er één heel goed nummer in. En dan gaat zeg maar een van de poppertjes dat kofferen. En dat wordt dan een hit. Maar de rest is al een beetje, ja. Terwijl je met andere, wat oudere films heb ik het idee dat het toch meer...
Ja, maar het werkt. Het verdient heel veel geld. Dus waarom zouden ze het dan anders doen? Als er gewoon één heel goed nummer...
Ja, ik weet ook niet hoe kapitalisme moet bestrijden. Dat weet ik ook niet.
Maar dat is gewoon wel een beetje hoe Disney werkt, helaas.
Nee, maar dat is inderdaad waar. Dat denk ik wel inderdaad. Nou ja, zeker met bijvoorbeeld Tangled. Dat was echt gewoon niet veel muziek. Ik kan maar echt misschien 3 nummers bedenken of zo.
Ja, maar ze waren wel leuk. Ik vond het wel heel leuk.
Ja, maar Tangled vind ik ook een van hun betere van de laatste tijd. En ik ga niet mijn hele Frozen 2 stan hier propageren. Ik denk dat iedereen er wel een beetje klaar mee is. Ik snap het. Maar het is wel een hele goede film. Ik vond hem heel goed. Maar dat maakt niet uit. Dan hadden we de tweede stelling. Wie heeft de beste animatie?
Ja.
Ik denk dus Ghibli. Want ik heb ze nu achter elkaar gekeken nog voor deze podcast. En de animatie van Ghibli blendt veel meer in ook met hun achtergronden. Met hun echt het schilderwerk van die achtergronden. Terwijl je bij Disney zie je heel erg dat daar wel af en toe wel een disconnect tussen zit. Zeker, ga je die 4K-versie kijken en dan... Ja, de animatie is nog steeds heel erg goed. En ze hebben een eigen stijl en alles. Maar ik denk dat Ghibli toch veel meer persoonlijkheid en detail in hun animatie hebben. Toch
ja, en ik denk inderdaad dat laatste wat je zei ook heel erg meedoet aan het feit dat ze zo tijdloos blijven, deze films.
Het zijn allemaal dezelfde kwaliteit, hoe oud je ook gaat. Ja,
en nieuwer, ouder. Je ziet gewoon, dit is gewoon hun huisstijl.
Ja.
En het blijft het gewoon goed doen. Maar ik vind het ook wel een beetje lastig om ze dan naast Disney te zetten. Omdat het inderdaad gewoon heel... Ja, het is wat vlakkiger soms.
Ja, nou dat. En ik denk ook als je Disney's hele repertoire kijkt, inconsistenter.
Ja,
ook
dat.
Qua budgettering, omdat ze gewoon bepaalde films minder budget geven. Ik denk dat Ghibli het allemaal dezelfde aandacht krijgt. En ik denk dat Disney toch wel vaak zoiets heeft van... Oké, nou, hier steken we meer in en hier niet. Als je echt in die periode gaat kijken van The Black Cauldron en Fox and the Hound. En dat is het toch wel echt een stukje minder.
Ja, maar het is ook denk ik lastig ook om te vergelijken... vanwege het feit dat Disney inderdaad gewoon niets meer die oude stijl hanteert. Dus in hoeverre is het dan hun animatiestijl als zij dat niet consistent dat nog steeds zo doen?
Ja.
Weet je, de Ghibli-films doen nu nog steeds hetzelfde als ze eerst deden. En Disney is gewoon al niet meer te vergelijken met de eerste films.
Nee, ja, het laatste kan pakken is Princess and the Frog, maar daarna is het ook opgehouden. Dat was 2012.
Dus dan heb je eigenlijk tot 2012 heb je als framework en daarna heb je eigenlijk niks meer. Want dat is het gewoon, niet meer diezelfde soort animatie.
Ja.
Dus dat is, het is niet meer heel eigen.
Nee, klopt. Kijk, en zij zijn natuurlijk wel aan de andere kant weer. 1937, de allereerste feature animated movie, dat telt natuurlijk ook wel voor iets.
Ja, tuurlijk. Maar inderdaad, als we deze films naast elkaar leggen, dan... Ja, het is wel heel duidelijk Disney en Ghibli. Maar inderdaad...
Ja, maar ook de gecompliceerde animatie die Ghibli soms doet. Mm-hmm. Naar Princess Mononoke, kijk naar die demon. Hoe zij de natuur laten bewegen en hoe zij dat animeren, dan is dat. Ik zie dat Disney's niet zo snel.
Nee,
doen.
Maar dat is ook gewoon wel een beetje iets van de Japanners. Hè? Die zijn, als ze zich focussen op een project, dan gaan ze ook met z'n allen full in.
Ja.
En ze gaan niets besparen op uren. Want hoe meer uren ze erin kunnen doen, hoe meer ze dus kunnen laten zien.
Ja.
En dat zie je ook gewoon naar terug met ook inderdaad de achtergrondpersonages. Maar soms staan ze een beetje bij Kiki bijvoorbeeld, die laatste scène. Heel veel mensen op het plein, op elkaar, auto's, geluid. Het animeert gewoon allemaal.
Ja.
Niks is op bespaard. Dus dat is ook gewoon, ze werken er ook echt keihard voor.
Ja, klopt. Ja, en nu tegenwoordig heeft Disney natuurlijk 3D-animatie. Dus dat is natuurlijk wel... Maar daar zijn ze nu wel weer dan koplopers in.
Ja.
In die zin. Ik bedoel... Ik blijf dat zo grappig vinden met Moana behind the scenes. Ze hebben gewoon animators die alleen maar water animeren.
Ja.
Het enige wat ze doen is water programmeren.
Ja.
Dus dat kost ook wel echt heel erg veel werk. Maar ja, ja. En dan had ik als volgende. Welke heeft de beste sidekicks?
Ja, Disney.
Disney staat daar ook wel bekend om. Ghibli heeft ook wel een paar goeie.
Ja, maar daar zij focussen zich niet echt op sidekicks.
Ook niet op formule. Het is natuurlijk voor Disney natuurlijk wel een formule. Er moet een sidekick bij die grappig is. En dan moeten we dan een comedian voor in de voice booth zetten.
Ja, kijk, weet je, kijk, ik denk dat Ghibli ook gewoon kiest voor een sidekick die gewoon eigenlijk helemaal los staat van het hoofdpersonage. Weet je, bij Kiki is het dan dus Gigi de kat.
Ja.
Weet je, dat is helemaal geen echte sidekick, maar ze worden wel aan elkaar gekoppeld.
Ja.
Nou, Gigi is natuurlijk heel schattig en leuk, dus dat is dan weer leuk voor knuffeltjes en dingetjes.
Ja.
Dan heb je bij Haal heb je dus het vlammetje.
Ja.
Nou ja, dat is ook niet echt iets waar je heel erg mee kan.
Het is niet
kan.
Heel erg marketable, jongens.
Nee. En dan heb je bij... Ja, kijk, bij Prinses Mononoke, dan heb je wel echt zo'n duo.
Ja.
En dan zie je wel, dat is een hele goeie.
Ja.
Maar je ziet ook gewoon dat ze... Weet je, dat ze daar soms gewoon niet echt op focussen. Maar dat ze meer dan een leuk, klein, cute dingetje erbij doen. En dan, dat is ook gezellig.
Tot Roos zijn eigen sidekick.
Twee zelfs. En net voor de personage is het dan dus het kleine zusje.
Ja.
Als sidekick, maar inderdaad, zij leggen die nadruk niet echt op sidekick, maar er is altijd wel een personage bij die dan wel leuk en gezellig meedoet.
Ja, precies. En Disney is natuurlijk echt een formule gewoon geworden, want het verkoopt plusjes. Dus Moana heeft er twee, die heeft een kip en een varken.
Ja.
Weet je? En ik weet nog dat ik hem voor het eerst zag, ik dacht, oh, dat varken, dat gaat de hele film mee.
Nee.
Is gewoon de 10 minuten is dat varken weg.
Ja.
Maar dan kunnen ze wel 20.000 schattige plusjes verkopen.
Zeker weten.
Echt, ik denk van ja... Ja, nou, useless. Fijn, dankjewel Piggy.
Nou, ik vind inderdaad bij Ghibli is inderdaad de ene film is die sidekick leuker dan de andere.
Ja.
Weet je, bij Kiki's Delivery Service, tuurlijk vind ik Gigi
is
hartstikke leuk.
Heel sarcastisch.
Geweldig. Ik vind dat echt een hele vette sidekick.
Ja.
Maar inderdaad, andere films is dan... Ja, je merkt gewoon dat die focus op de sidekick er niet altijd heel erg ligt.
Nee, klopt. En dan heb ik de beste protagonisten. Onze beste protagonists. Het is natuurlijk heel lastig om over de hele ding te zeggen. Maar ik denk dat Disney toch iets sterker is in bepaalde characterizations.
Ja, ik vind dat heel lastig.
Ja.
Want ik vind ergens ook dat Ghibli wel echt hele sterke protagonists neerzetten. Maar echt heel sterk.
Ja.
Maar zij doen ook heel veel meer als... Ja, kijk, je hebt inderdaad sidekicks, hebben ze niet echt, maar ze hebben wel heel veel medepersonages.
Ja.
Die ook allemaal best wel deel uitmaken van het plot.
Ja.
Dus daarvoor zorgt dus wel voor dat je protagonist dan iets minder aanwezig is.
Ja.
Maar nog vind ik ze echt wel heel erg goed uitgeschreven en heel duidelijk. En je weet precies wat voor soort personage die persoon is.
Ja.
Dus ik vind, ja, ik weet niet in hoeverre zij dat nog duidelijker kunnen maken in zo'n verhaallijn.
Ja, nou kijk, weet je wat ik wel denk met Disney? Want Disney heeft altijd wel een heel duidelijk plot. Heel duidelijk waar ze naartoe gaan. En er zijn geen sidetracks.
Ja.
Ghibli heeft nog wel zoiets van, oeh, we gaan hier even leuk onderzoeken. Even wat doen of zo. Terwijl Disney heel duidelijk, het verhaal is bijna om dat personage heen gecreëerd, zeg maar. Dus dat is een heel, heel duidelijk doel van wat ze willen bereiken en wie zij dan zijn. Dus ik heb dat, wat dat betreft, dat ze ook iets iconischer zijn of zo, dat je echt iets meer, dat ze iets meer memorable zijn, denk ik.
Ja,
dat
ik denk ik wel. Ik denk ook dat Ghibli ook deels ook wel wil dat die protagonist een beetje, hoe zeg je dat? Normaal voelen.
Ja.
Zodat jij je mee kan levelen.
Identificeren.
En identificeren. Ik denk dat ze bij Ghibli daar ook wat meer de focus op leggen. Dat het niet hele... Ja. Ze zijn wel heel sterk in uitgeschreven en heel goed.
Ja.
Maar ze willen ze nog wel als een gewoon mens neerzetten. Ook al is de een opgegroeid door wolven en de ander is een heks. En de ander verandert in het begin in een oud vrouwtje. Weet je? Dus... Je wil toch level je heel goed met die protagonist. En dat is wel, denk ik, wat Disney dan weer kiest om het juist heel sterk en daarboven neer te zetten.
Ja, maar ook met een heel duidelijk doel, zeg maar. Ik heb met Ghibli meer dat je echt gewoon met ze doorleeft.
Ja.
Gewoon door een deel van hun leven. Dat het een soort gewoon stukje uit dat leven is. Waarin Disney natuurlijk gewoon heel duidelijk geformuleerd is. Dit is wie we hebben, dit is waar we naartoe gaan en dit is hoe we dat gaan doen.
Ja, klaar. Precies. Ja.
Disney-films zijn vaak ook een stuk korter. Ghibli-films hebben toch wel iets langere ertussen zitten.
Mm-hmm.
Toch wat sneller richting de 2 uur. Dus Disney is bijna altijd 90 minuten klaar. Dan zijn we klaar. Dan is het budget op, dan is de animatie op.
Ja.
Weet je? Dan is het afgelopen. Ja, dus het is een beetje 50-50. En ze zijn natuurlijk allebei ook gewoon heel verschillend. Dus het is moeilijk vergelijken, maar het wordt toch wel vaak gedaan, denk ik. Ik denk dat er hele duidelijke Disney-stans en Ghibli-stans in de wereld zijn.
Ja. Ja, maar het is inderdaad voor elke persoon, die zoekt natuurlijk weer iets anders in hun films. En Disney kan het ene geven en Ghibli kan het andere geven.
Ja.
Inderdaad, ik vind wel inderdaad dat de Disney-films wat dat betreft wel soms wat lastiger zijn, omdat die dus hele sterke plotlijnen hebben, waar Ghibli soms meer ook inspeelt met het, even wegkijken.
Ja.
Ga lekker zitten.
Ja, maar daar heb ik dan soms ook wel moeite mee, hoor. Dat ik denk van, Disney is zo strak geschreven, en dat komt dan ook heel goed binnen, en met Ghibli heb ik vaker het idee dat ik gewoon iets ervaar of zo. Maar dan is er toch niet altijd een hele grote emotionele ontlading op een punt of zo. Waar Disney daar wel echt op, echt op die climax zit. En daar ook echt vol uitpakt. Dat vind ik soms ook wel lastig. Ik denk van ja, maar wat vind ik nou beter? Ik vind het eigenlijk allebei wel fijn, maar het is gewoon zo anders. Een hele andere soort ervaring. Dus dat is wel heel verschillend. Nou, laten we met onze eerste battle.
Oh jee.
Beginnen. We hebben House Moving Castle tegen Beauty and the Beast. Laten we met House Moving Castle beginnen. Nou ja, van Hayao Miyazaki. Hij is 2 uurtjes lang. En House Moving Castle is denk ik wel zo'n voorbeeld van waar we het net over hadden. Waar we gewoon een beetje van plek naar plek gaan. En gewoon een beetje mee ervaren in hun wereld. En er is gewoon heel veel worldbuilding. Minder focus dan toch op bepaalde karakters. We hebben gewoon
verschillende karakters ook wel.
Ja, we hebben gewoon een groep karakters. En daarmee gaan we gewoon op avontuur. In een land met magie.
Ja. Ja, kijk, weet je wat het is? Kijk, Sophie is inderdaad wel het hoofdpersonage. Maar alle personages die erbij komen, die doen er ook echt niet aan te onder.
Nee.
Je leert Hal kennen. En je denkt, wie is dat? Ik weet niet wat hij doet. Is hij nou aardig? Is hij nou niet aardig?
Ja.
Sophie is natuurlijk opeens een heel oud vrouwtje. Maar die gaat er niet bij neerzetten. En die denkt, nou, weet je, laat maar. Ik ga lekker hier zitten.
Lekker schoonmaken.
Lekker schoonmaken. En Hal zorgt er wel voor dat ik op een gegeven moment weer normaal word. Want die kan dat wel. Dat is de enige die dat zou kunnen.
Ja.
En ik vind het, ja, kijk, de plotlijn is niet heel duidelijk.
Nee, ik zou het ook niet zo kunnen uitleggen.
Maar het kijkt heel lekker weg.
Ja, ja. Maar ik denk ook dat het heel erg... het is gewoon heel mooi om gewoon hun relatie ook te zien groeien tussen Hal en Sophie. En ik zou dan zeggen dat misschien dan de grootste focus is. Want het is ook niet alsof zij, Sophie, dan heel direct op zoek is naar een oplossing voor haar curse.
Maar
dat komt op een gegeven moment gewoon.
Ik denk dat Sophie zat gewoon een beetje vast in zo'n standaard rol op één plek. Dit is je leven, succes. En op een gegeven moment is het zo plots veranderd. En dan denk je, oké. Ja. Nou, dan gaan we er een ander verhaal van maken. Dan gaan we erop uit. Dan gaan we er tegenaan. Dan gaan we gewoon compleet iets anders ontdekken. En dat vind ik ook inderdaad een combinatie, wat ik al eerder zei. Het is weer die Hayao Miyazaki met Joe Hisaishi. De soundtrack van House Moving Castle. Kippenvel.
Prachtig.
Gewoon als je dat eerste moment dat je dat ding ziet waar ze in wonen.
Dat kasteel.
En dan met echt die muziek. En dan denk je, oh.
Ja, maar dat kasteel heeft toch echt leven. Dat is echt niet normaal.
En dat is dus allemaal gewoon, weet je, dat bedoel ik ook met dat harde werken van die animatoren. Jeetje.
Ja.
Van Studio Ghibli. Het gaat tot in elk klein detail.
Ja.
Leeft het. En na die muziek erbij, dan zit je gaat gewoon helemaal van, oh. Het is een beetje alsof je de droomvlucht instapt.
Ja. Het is echt heel veel van.
Weet je, ik weet ook niet wat er in de droomvlucht gebeurt, maar leuk, mooi.
Mooi.
Ik, elke keer als ik er ben, wil ik weer in de droomvlucht.
Je snapt ongeveer wat in die wereld gebeurt, maar het is vooral gewoon mooi.
Ja, dat.
Gewoon mooi.
Oh.
Ja, maar dat is ook, want het heeft een soort deur en die kan gewoon soort van veranderen van waar je bent dan.
Ja.
Dus dan kan je gewoon ergens uitstappen en dan ergens naartoe.
En dan verkopen ze potions, het kleine mannetje doet dat dan.
Ja, een klein mannetje nog erbij. En dat vlammetje zit in het huis. En die is dan verbonden.
Die is eigenlijk, ja. Dus eigenlijk zit hij, dat is zeg maar de baas van het huis. Maar eigenlijk is hij best wel gewoon klein en schottig. En zo, hij doet het allemaal heel stoer. En Sophie komt eraan en zegt, hey, potverdorie, doe eens niet. En hij denkt, ik vind dat zo hilarisch. Want hij zegt, wat doe je nou?
Ja, nee, maar dat vind ik dus ook zo mooi. Dat dus Sophie is eigenlijk gewoon een tienermeisje. Maar die wordt veranderd in een oude vrouw. En dat ze daar eigenlijk best wel lekker in opgaat.
Ja.
En opeens heel dominant wordt.
Ja, maar ik denk oprecht dat ze denkt, oh, ik ben gewoon even weg uit mijn saaie vooruitzicht van wat ik een leven noem. En
beetje hoedemaker.
Ja.
Ja, maar dat zie je ook als op een gegeven moment haar moeder dus ook terugkomt. Dat ze eigenlijk helemaal niet zo enthousiast is. Dat ze eigenlijk zoiets van... En uiteindelijk was het ook dat de moeder er gewoon verraden had. Die ging gewoon alleen maar naar haar toe. Zodat ze door kon geven aan wat was het, de heks of zo?
Ja.
De hoofdheks.
Maar ook echt, die zou... Vroeger had ik nachtmerries daarover.
Over die heks?
Ja.
Die dikke heks.
Ja, die dikke hele heks. Grote. Ja, die vond ik eng.
Ja, nou, dat is ook echt Ghibli hoor. Echt, dat is mega overdreven. Die vrouw heeft echt gewoon 4 nekken nog.
Meer.
Kinnen. Meer. Nog, echt gewoon zo gedrapeerd.
Denk wel
16. Ik vind die scène ook zo geniaal dat ze de trap ja. moet. Die vrouw komt boven en ze is niks meer. Het is echt prachtig. Maar zo overdreven. Dat heb je in Spirited Way ook. Die vrouw met die hele grote neus en alles.
Ja.
Het is allemaal zo... Ja, het is animatie. Dus lekker overdreven. Echt gewoon al die mega karakteristieken in hun gezicht.
Ja.
Het is echt fantastisch. Ja.
Heerlijk.
Nee, dus dat nee, House of Moving Castle moet je gewoon kijken. En moet je gewoon ervaren. En verder qua plot. Uiteindelijk, ja... Er is ook een oorlog gaande ergens. Wederom.
Ja, en Howl lost het op.
Howl lost het op.
En Sophie is uiteindelijk toch ook nog wel belangrijk.
Hij gaat bijna dat... Oh, een vergelijking. Aan het einde is er een kus. Die de andere... De vrouw kust de man die de man redt. Wow, dat is in Beauty and the Beast ook. En het is ook magie.
Magie.
Nou, we hebben toch goed gematcht deze.
Wow.
Wow.
Ja.
Ja, nee, dat is inderdaad zo. Dus dat...
Maar welke was nou ouder? Beauty and the Beast, hè?
Ja, ja, ja. Maar House of Castle is pas uit 2004.
Nog steeds wel heel oud, maar het is wel een vrij recent Ghibli-film.
Ja, nou ja, 16 jaar geleden.
Is wel echt wel gewoon een tiener.
Nee, het is op zich wel leuk.
Het is gewoon een maar... hele Moana.
Ja.
Of Vaiana.
Ja, en dan hebben we dus Beauty and the Beast. Echt wat meer een volwassen vrouw in de hoofdrol. Hoe oud zou Belle zijn? Volgens mij 18 of zo. Maar ja. Dat Disney denkt dat als volwassen. Dan kun je trouwen, maakt niet uit.
Ja, maakt niks niet uit. Gewoon lekker met een beest trouwen.
Komt uit 1991, niks aan de hand.
Nee.
Nee. En dan hebben we dus Beauty and the Beast. Die best wel een heel erg dicht getimmerd plot heeft. Van
ja.
alle kanten is het helemaal dicht getimmerd.
Ja.
Die film duurt ook maar 1 uur en 25 minuten.
Ja.
Het is echt mega kort. Het is zo voorbij. Maar omdat het wel zo dicht getimmerd is, dan pakt het wel echt die emotionele lading aan het einde. Dat vind ik in ieder geval. Ja, ik vind dat het daardoor echt... Ja, kijk, weet je, ik moet wel bekennen, Beauty and the Beast is mijn favoriete Disney film.
Oké. Okay.
Ik ben naar de musical geweest.
Oké. Okay.
Dus ja.
Beetje bias.
Lichte bias. Ik zit altijd half te janken al de hele film.
Okay.
Dus weet je, maar ja, dat heb ik met Mulan. Dit heb ik met Hunchback of Notre Dame. Ik moet heel veel huilen van Disney film. Dat is heel vervelend. Maar daardoor word ik er wel. ben ik er wel iets positiever over. Ik voelde iets.
Jij moet niet The Grave of the Fireflies gaan kijken.
Ik durf ook niet.
Als ik
in mijn eigen spel.
Als ik zeg. Ik moest janken bij Grave of the Fireflies. Dan moet je echt... Ik bedoel echt gewoon... Zo, gewoon snotteren. Niet meer kunnen ademen. Janken, echt zo. Zo keihard janken.
Ik heb zo'n erg verhaal. Ik ben toen de eerste keer toen de Beauty and the Beast remake uitkwam. Ik was zo excited. Ik had 100 keer die trailer gekeken. En zitten janken op de trailer.
Oh.
En toen ben ik naar die remake gegaan in IMAX. Ik was nog nooit in IMAX geweest. En ik heb de helft van de film zitten huilen. En ik was met mijn zus. En mijn zus die schaamde zich kapot. Het was echt goor huilen. Het was gewoon echt hard en snotteren. En en toen heb ik de film nog een paar keer gekeken. Toen realiseerde ik dat de film helemaal niet zo goed was. Maar zo zie je maar. En dat is het moment dat mijn roze bril brak.
Oh, yeah.
Voor de Disney remake.
Oh,
yeah. Maar daardoor was het ook alleen maar bergafwaarts. Maar...
Oh, yeah.
Ja, dus dat is hoe ver mijn nostalgie voor Beauty and the Beast gaat. Dus ik vind het heel lastig om er echt objectief heel goed... ben ik echt objectief? Weet ik niet. Zal nooit kunnen. Denk het niet.
Nou, ik vind persoonlijk Beauty and the Beast een van de saaiste Disney films. Ik heb er gewoon helemaal niks mee. Meisje gaat weg, komt in een kasteel met een beest die niet zo heel erg aardig tegen doet. En dan gaan de theepotjes gaan zingen... En leuk, be our guest, gezellig. En op een gegeven moment, dan is het toch wel gezellig met die bies. Die doet het wel wat aardiger. En dan kus, oh, blijkt toch een echte man te zijn. Die nooit eerder met iemand anders heeft gekust. Die nog nooit eerder dacht, misschien gaat die curse dan zo weg of zo. Weet je, de eerste sprookjes. Ja,
maar
het is
alleen maar bij True Love. Het gaat om de schoonheid van binnen zitten, niet van buiten.
Ja... Nou, dat is allemaal iets te oppervlakkig voor mij.
Ja, maar dat vind ik dus zo grappig. Ja. Ik ben helemaal niet zo oppervlakkig. Maar dit is mijn... dit is mijn kryptonite.
Your only weakness.
Dit is mijn kryptonite. Het is echt heel erg.
Coming to you in IMAX.
Kijk, met Mulan en Hunchback of Notre Dame en andere twee favorieten kan ik heel duidelijk uitleggen, denk ik. Waarom ze heel goed zijn en waarom ze heel goed vindt. Maar Beauty and the Beast is ook een hele goede film. Ik bedoel, het is echt een... Nee, maar het is een algemeen heel erg hoog gewaardeerde animatiefilm.
Ja.
Hele sterke karakters. Gaston is geniaal. Heel veel emotie. En ze leren elkaar kennen. En dan wordt die de beest... Het beest wordt zachter door haar. Omdat zij zoveel genegenheid en liefde toont. En... Ze leest
boeken.
Zo'n vrouw die leest. Oh, maar dat vind ik dus ook zo lastig met die remake. Dan komen dat soort dingen echt heel duidelijk naar voren opeens. Van dat het eigenlijk... Ja.
Ik ben nog steeds wel heel blij dat ze toen de Emma-swap hebben gedaan.
Oh, ja.
Emma Watson zou eerst dat let doen, maar die heeft nee gezegd voor Beauty and the Beast. En
ik
Emma
snap
Stone
die casting
heeft...
choices ook helemaal niet. Maar ja, dat is nu omdat we het allebei gezien hebben en dat we denken, ja, zo had het moeten wezen. Maar
ja, ik ben ook niet zo'n heel groot fan van Emma Watson.
Ik ook niet. En ze hebben de muziek ook... De productie van de muziek in de remake is ook helemaal kut. Maar dat terzijde. De productie van de muziek in de originele is geweldig. Nee, maar dat is wel één ding. Beauty and the Beast heeft een hele goede instrumentale soundtrack. Maar alle echt nummers boeien me eigenlijk niet. Dat vind ik eigenlijk wel heel bijzonder. Be Our Guest. Heel veel mensen vinden dat een geweldig nummer. I don't care. Beauty and the Beast zelf. Oud vrouwtje die wat zingt. Fine. Prima. Het is echt meer, ik weet niet, het verhaal of zo die mij gewoon zo erg... Ik kan het niet uitleggen.
Nee.
Ik weet het niet.
Bijzonder.
Ja, heftig. Ik weet niet wat het is. Ik ga gewoon instant janken. Dan komt dat muziekje op en dan ga ik dood.
Ben je niet tijdens een film een keer gevallen of zo? En dat elke keer doet het je gewoon denken aan pijn.
Nee,
niet eens.
Nee.
Wat
echt? Ja, maar ik vind het ook zo grappig. Want toen ik klein was Hercules mijn favoriet. Die heb ik echt doodgedraaid. Maar nu, ik weet niet. Het is echt sinds 5 jaar of zo. Dat ik echt helemaal... Dat Beauty and the Beast helemaal het is. Van alle Disney's.
Heftig.
Ja, ik weet niet waar het vandaan... Ik vind hem gewoon heel erg mooi. Maar ik vind wel echt objectief... Dat het verhaal wel heel strak in elkaar zit. Het laat zich niet afleiden door niks niet. Het heeft een hele duidelijke message. En het weet waar het naartoe wil. En dat doet het.
Ja.
Dus, en kijk, dan moet als dat verhaal dan niet met jou resoneert. Ja, dan heb je überhaupt wel iemand verloren. Maar.
Ja ik heb er echt niets in het verhaal pakt mij. Echt helemaal niets. Dus ik heb hem ook hij duurde. Ja, hij is dus korter dan Howl's Moving Castle, maar ik had het gevoel alsof die langer duurde dan Howl's Moving Castle.
Ik dacht dat het maar een half uur duurt, dus dat voorbij en dan is die...
Nee, en het vond alleen maar die keer, kom, hup. Dat had ik een beetje. Ik kwam er gewoon niet in en het was over en toen dacht ik, ja, nee. Nee.
Ja, lastig.
Ja, het is lastig, sorry.
Ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. Het is gewoon geweldig. Ik vind het gewoon heel mooi.
Oh.
Ja, nee, maar dat wordt het wel een beetje. Met sommige Disney's is het wel een beetje voor mij. Ja, maar ik vind het gewoon heel mooi. Ja, ik weet niet wat het is. Ik vind het gewoon een hele mooie film. Het is een gevoelsding.
Ja.
Je hebt gewoon geen gevoel.
Nee, ik heb er geen gevoel bij.
Ja. Nee, ik heb het weer... Howl's Moving Castle, ik vind het een hele mooie film, maar doet me niks.
Oh, dat vind ik dus juist weer helemaal niet. Ik ga ervoor zitten... En ik ga kijken met mijn mond open. En oh, hij is klaar. Oh, mooi. Oh, mooie muziek. Mooie
hij is
animatie.
Mooi.
Oh.
Maar doet me niks.
Nou, die film... gewoon hoe die film gemaakt is, doet me iets. Het verhaal is inderdaad niet. Maar ik val er gewoon in.
Ja.
Gewoon boem, ik zit erin.
Bam. Ja, nee, maar ik heb toch het idee dat... Ik heb toch altijd wel... Ik moet iets... Me aan een karakter gaan vastzetten of zo. En met hun meegaan. En in hun journey moet ik iets voelen. Maar ik heb het idee dat Sophie niet echt een hele denderende change maakt. Niet eentje die misschien heel overdramatisch is in ieder geval.
Ja,
en
maar dat is ook wel niet... Het is ook niet heel Ghibli overdramatisch. Behalve als je een villain bent, is eigenlijk...
Dan krijg je 5 vetnek.
Ja, maar anders is het niet heel overdramatisch. Nee. Het is meer inderdaad gewoon je gevoel en het normale, daar moet je op meevallen. En niet inderdaad, ik ben een meisje die valt op een beest.
Ja.
Verhaal.
Ja. Nee, maar dan gaat het nooit verder. Ik heb toch altijd, als ik ook films review of zo, ik kan iets heel mooi vinden, maar als ik niks gevoeld heb, dan gaan er voor mij al punten af. Want dan ben ik er niet helemaal in mee geweest. Of dan heb ik niet, ik moet iets hebben gevoeld. En dat mag alles zijn, elke emotie. Maar als het alleen maar is van, oh mooi, dan krijg je natuurlijk wel een beetje het stukje substance versus, hoe noem je dat?
Ik weet niet wat je bedoelt, man.
Nee, je hebt zeg maar altijd het debat van substance tegen, nou ja, bijvoorbeeld voor film, dan looks, hoe het eruit ziet. Dus ja. Stijl, substance versus stijl. En dan heb ik met Ghibli af en toe iets te vaak dat er te veel stijl is en niet genoeg substance.
Oké. Okay.
En stijl is heel erg, dan noem ik het meer ervaringscinema. En dat hebben sommige andere, weer hele andere genres hebben dat ook een beetje.
Ja, ik denk dat ik het meer kijk. Wat je natuurlijk hebt bij Beauty and the Beast, heb je gewoon dit boom, dat is het.
Ja.
En bij Ghibli is het inderdaad niet, die substance is wat breder, omdat je dus niet je protagonist, sidekick, bla bla hebt. Dus niet ABC.
Geen standaard westerse structuur.
Ja, maar daarom is het weer wat meer als een soort van sprookje.
Ja.
Dus het is een soort, het is alsof je inderdaad een verhaaltje wordt voorgelezen, maar dan krijg je er gewoon beeld bij. En ja. Zo ga ik mee met zo'n verhaal. Het is gewoon een mooi verhaal.
Ja.
En je hoeft je niet aan iemand vast te pakken, maar je kan je gewoon aan het hele geheel vastpakken.
Ja.
En dan is het inderdaad, het is niet alsof er helemaal geen substance in zit, maar het is niet dat ABC-substance.
Nee. Nee, precies.
Dus het is inderdaad voor mij meer, zijn Ghibli-films zijn meer een soort van sprookje.
Ja.
Waar Disney dat inderdaad ietsje minder voor mij heeft.
Maar om hiermee dan een stapje naar de volgende te maken. Ik vind dan bijvoorbeeld dat Princess Mononoke dat wel meer heeft.
Ja, maar Princess Mononoke is ook een van de uitzonderlijke Ghibli films.
Ja.
Qua plot.
Ja.
Want dat is wel een ding. Want Hayao Miyazaki is gewoon wel heel erg, ik wil gewoon fijne films maken. Ik wil blije films maken.
Ja.
En hiervan liet hij een beetje zijn pessimistische kant zien.
Ja.
En hij wil ook laten weten, weet je, niet altijd alles komt goed. Weet je, de wereld gaat kapot. En dat gaat waarschijnlijk niet beter worden.
Mensen zijn evil.
Ja, en dat is een beetje wat hij met deze, het was een beetje een soort van experiment. Dus dit is ook niet een van de top Ghibli films als mensen Ghibli films opzoeken.
Ja.
Omdat het niet gewoon het concept is van Hayao Miyazaki.
Ja, het is wel een van de hoogst gewaardeerde volgens mij na Spirited Away.
Ja, omdat hij dus heel anders is. Ze hebben gewoon hun goed werkende concept gepakt en dat eigenlijk een beetje gecombineerd met een message.
Ja.
Wat ze daar normaal gesproken inderdaad gewoon blij, wouden ze nu echt zeggen, maar weet je, pas op. Ze hadden gewoon een iets dringendere boodschap bij Prinses Mononoke. Waardoor die dus inderdaad, als je hem gaat kijken en je wil hem echt analyseren, is het een topfilm van Ghibli. Maar als je kijkt naar waar Ghibli voor staat, staat hij niet bovenaan.
Nee, ik zal dat. De schaal van Ghibli voor plot is, je hebt helemaal onderaan heb je Totoro.
Ja.
Is het geen plot? Nee, dan heb je Princess Mononoke / Spirited Away. Die zou ik ook wel een beetje daar.
Spirited Away is een netjes
meer. Maar Princess Mononoke aan het einde. En dan denk ik van ja, ben ik nou gewoon zo westers opgegroeid? Grote kans dat antwoord ja is. Ik heb toch altijd een beetje moeite met ervaringscinema. Ik weet niet wat het is. Ik kan het heel mooi vinden, maar het komt nooit in die wauw, ik vond het geweldig, zeg maar, sfeer. En dat vind ik altijd jammer. Ik denk, ik vind het heel mooi. Ik kan niet zo heel goed zeggen wat ik hier nou slecht aan vond, maar ik voel het niet.
Beetje autistisch.
Nou.
Sorry.
Ja, dus we hebben dan Princess Mononoke. En die hebben dan tegenover Mulan staan, wat ook weer, wat ik vind, net als Beauty and the Beast, hele strakke 90 minuten. Dit is het verhaal.
Ja.
Dit gaan we doen. Dit is ons protagonist. En bam, we gaan. Let's go.
Nou, Mulan had voor mij dus in principe best wel half uurtje, een uurtje langer mogen zijn.
Ja, had gekund.
Ik vond hem wel echt, boem, klaar, poef, vechten, hoe, ha.
Ja, zo. Maar dat heb ik met Beauty and the Beast ook. Dat heb ik, alsof het gewoon opeens, is het gewoon voorbij. Klaar.
Ja, ik, ja. Ik vond het echt wel heel leuk. Ik vond het een hele leuke film.
Ja.
Ik vond Mulan echt een toppersonage. Alleen is het, wat ik inderdaad, wat me wel gewoon een beetje stoort, is je merkt gewoon aan het plot. Weet je, ze hebben dan waarschijnlijk wel mensen ingehuurd die een beetje konden vertellen wat de Chinese cultuur is. Maar ik vond het wel heel heftig ingedikt op, je moet je presteren voor een man en dan hoef je pa niet naar de oorlog en eer voor de familie hoog houden. Dat is inderdaad wel een ding, maar ik vond het echt wel een beetje afgezaagd.
Ja.
Maar waarschijnlijk ook omdat ze er zo snel doorheen gingen. Ik denk, als ze iets meer tijd hadden gehad om dat uit te leggen aan de kijker, had het misschien niet zo afgezaagd
gevoeld. Want het is natuurlijk van, ze moeten heel snel communiceren van, dit is de cultuur, dit is de...
Dus ze moeten opeens gaan trouwen en opeens dan is ze een stomme cricket en dan valt ze en dan gaat het allemaal mis.
Ja, maar die cricket is dus heel goed kut. Die hadden ze gewoon uit mogen laten. Ik vind het zo'n stom karakter. Dat is echt de van Mulan, die vind ik echt stom. Die stomme cricket.
Dus dan hebben ze dat en dan huren ze een stereotypisch zwarte stem in voor Mushu.
Eddie Murphy. Wat moet Eddie Murphy in een film over een Chinese legende?
Ja, en dan denk ik van, ja, dat, zeg maar, je doet je best om een Chinese cultuur en eer voor de familie. En dat inderdaad in de Oosterse cultuur, dat je respect hebt voor je familie en dat je daar dingen voor wil doen.
Ja.
Wil uitleggen op een hele afgezaagde manier. En dan ga je dus een symbolisch sterk figuur als een draak door Eddie Murphy. Dat vind ik dan toch een beetje pijn.
Het is gewoon verwesterd.
Het is gewoon echt wel een beetje pijnlijk.
Ja.
Het is gewoon een McDonald's versie van Amerikaans. Ja, van de Chinese cultuur.
Maar anders is het die marketable fame.
Ja, maar dat is ook... Ja, ik keek dat en dacht ik toch wel een beetje van... Ja, sorry, maar dat vind ik wel echt wel heel...
Ja, maar ik heb ook heel veel gehoord dat Mulan ook gewoon Koreaanse en Japanse invloeden gebruikt.
Ja.
En het allemaal gewoon dit is Azië, allemaal door elkaar mixen. Zo, wie?
Klopt, het is niet puur Chinees. Weet je, dat ze inderdaad die witte schmink op moest doen. Dat oogde gewoon als geisha's. En geisha's waren helemaal niet... Dat waren gewoon hoeren. Dus dat zij zich dan mooi moet maken om te trouwen met een man voor die waarzegster. Met die witte schmink.
Ja.
Je moest inderdaad wel mooi blank zijn. En soms had je daar wel, inderdaad deed je daar wel wat make-up voor op.
Ja.
Maar niet op die, zo heftig op die manier om te gaan trouwen.
Ja. Mensen, ik ben wit. Ik weet het sowieso allemaal niet.
Ik weet het niet, ook niet zo heel goed. Maar ik vond het wel een beetje dat je dacht, het is wel heel aangedikt, de geisha-stijl.
Ja, maar jij weet wel iets meer. Jij zit wel iets meer... In de Oosterse cultuur, daar weet jij wel iets meer van
Ietsje,
dan ik.
Ja.
Ik heb geen eens Nederlandse cultuur. Ik kan niks. Ik ben een cultuurbarbaar, maar dat wist we al.
Ja. Nou, maar weet je wat is? Kijk, het is meer wat het gewoon is als Westerse mensen kijken. Die zien Azië als één ding. Terwijl inderdaad, zoals je Ghibli ook, is ook geen Oosters animatiestijl. Dat is Japans. Het is, zij hebben China, Japan en Zuid-Korea... hebben inderdaad wel een soort van gezamenlijke geschiedenis. Omdat natuurlijk wat heel vaak wel door elkaar werd overmeesterd.
Yeah.
Vooral Zuid-Korea dan. Maar als je dan echt kijkt naar hun cultuur en hun gebruiken, dan is dat wel echt anders.
Ja, maar het is net zoals dat je Frankrijk, Duitsland en Nederland door elkaar gaat flikken.
Weet je, het is inderdaad gewoon precies hetzelfde als Amerikanen die Europe denken dat dat één ding is.
Yeah.
Dat is niet zo. En het is gewoon een beetje jammer... Dat er dan inderdaad wel mensen worden ingehuurd als dit is een beetje hoe het werkt. Maar dat het wel gewoon echt nog niet klopt. En dat is ook met die remake nu. Jongens, zijn we er nog steeds niet achter dat je dit soort dingen niet door witte mensen moet laten maken?
Het werkt niet. Ja, kijk, ik denk van, oh wauw, het is een vrouwelijke regisseur. Maar ik dacht dus dat het een Chinese vrouw was, maar dat was niet zo. Van een witte vrouw, maar ja, weet je, ja. Maar ik denk, als je dan misschien dan nog in ieder geval een Chinese schrijf... hebt, maar dat is er ook niet.
Ja, of kostuums.
Ja.
Weet je
dat
hoe?
Dat weet ik niet.
Ja, dat was een blanke vrouw.
Oh.
Voor kostuums. En dan denk je, ja, daar kan je heel erg... Want dat is wel echt, dat zijn ze heel precies in, hè?
Ja.
Traditionele kleding. Als je daar een foutje in maakt, oef. Je bent gewoon meteen gecanceld.
Gecanceld. Ja, nee, maar dat is het lastige met Mulan. In de tussentijd heeft Disney... in hele kleine stapjes geprobeerd het beter te doen. Mulan is al beter dan Pocahontas. Pocahontas is disaster.
Ja.
Disaster.
Ja.
Vreselijk. Ging niet goed. Dus het is een stapje in de goede richting, maar het is nog steeds niet heel erg geweldig. Maar ja, verder Mulan als film zijnde,
ja,
vind ik hem wel heel erg sterk. Heel erg sterk personage. Ja. Ook echt gewoon een sterke vrouw. Wat ik echt vind dat een sterke vrouw is. Vaak zeggen mensen, ja, Belle is een sterke vrouw. Nee, Mulan is echt de sterke vrouwelijke personage van Disney.
Ja, ben ik het mee eens.
Dus, zelfs nu nog, denk ik. Zelfs als ik nu nog met vergelijken met de anderen, denk ik, Mulan is wel echt...
Ja.
Power.
Ja.
En het is niet alsof ze het hele, zeg maar, gevoelige deel van haar gewoon dan neerschieten. Van ze moet... Van, dat kan er dan niet zijn. Ze moet zich maar als een man gedragen en dan is ze een sterk vrouwelijk personage. Nee, het is echt... Ja. Mulan is gewoon non-binary. Dat is gewoon mijn, mijn theorie.
Ja, nee.
Non-binary queen.
Ik denk wel echt dat inderdaad van al de Disney-prinsessen... Ook al is zij niet echt een prinses... Wel, ja. Mulan wel mijn favoriete hoofdpersonage is.
Ja, denk die van mij ook. Ik had trouwens een Prinses Mononoke. Ik zat wel heel lang te wachten op Prinses Mononoke.
Ja.
Ik dacht, huh? Dit is een gozer.
Ja, maar het is ook wel een lange film.
Ja, dus het kwam later pas. Maar ik wist dat natuurlijk niet. Ik denk, Prinses Mononoke is echt de main character. Die staat op de poster, op de alles. Dus ik dacht...
Ja, maar het ding is, Prinses Mononoke is gebaseerd op een oude legende. Dus dat is iets als een legende wat Prinses Mononoke is. En daar is, ja, het op gebaseerd. Volgens mij, ik weet het niet helemaal... Maar volgens mij was dat het. Dus daar... Daarom is ook een deel van het verhaal zo anders. Omdat het, ja, dus inderdaad niet een origineel verhaal is. Maar wel gebaseerd is op...
Ja, en die titel is natuurlijk dan herkenbaarder. Ja. In ieder geval zeker in Japan. Van, ja, oh, dat die legende kennen we dus. Nee, oké. Okay. Ja, nee, maar dat is ook wel vaker hoor. In andere films dat pas halverwege is. Maar ik zat een beetje te wachten. Ik denk, wanneer komt ze nou? Wanneer komt ze nou? Ik zie me een gozer opgescheept.
Ja.
Nee, maar Princess Mononoke was wel echt... Ja, veel ledematen die in de rondte
vlogen. Ja, was even heftig.
Het was even heftig. Ik, ja, dacht, oeh. Zeker aan het einde die grote boor, die everzwijn.
Ja.
Die helemaal het bloed overuit loopt. En echt, ik was gisteravond een beetje misselijk toen ik het keek. Het ging niet opeens bloed zo, een beetje uit, ja, zijn mond. Nou, ik word er even niet zo goed van. Ik ging er even niet zo lekker op.
Ja, die is wel, dat is inderdaad wel even een hele andere soort Ghibli film.
Ja, heel anders. Het was echt eventjes, ik moest echt even, maar ik wist het wel al een beetje, want ik had hem natuurlijk wel een beetje gehoord en ik had hem nu echt voor de eerste keer gekeken. Dus ik moest wel een beetje mijn verwachtingen bijstellen, maar hij was nog steeds wel heftiger dan ik dacht dat hij zou zijn. Ja. En dit is echt wel een hele heftige natuur versus mensen film.
Ja, zeker.
Het was wel heel intens. Maar ook inderdaad, wat je zegt, echt een hele duidelijke message van maar ook hele duidelijke allegory. Want letterlijk haat wordt laten zien als een soort demon. Als een soort,
ja,
iets wat je infecteert. Daardoor is ook het begin... de jongen die we volgen, die wordt geïnfecteerd omdat hij zo'n demon vermoord heeft. En dan heeft hij een wond op zijn arm. En die is geïnfecteerd met die haat, zeg maar. Met dat spul. Het is een soort heel raar spul.
Ja.
Het heel raar geanimeerd is het. Maar het is... Het ziet er zo vet uit, visueel, zeg maar. En daarna moet hij dan op reis om te kijken of hij dat kan verhelpen. Dus ja, wat dat betreft zijn de allegories wel heel sterk.
Ja, maar dat is ook... aan deze film kan je dus ook juist heel sterk zien dat ze zo tijdloos zijn.
Ja.
Want de boodschap van deze film, als je die nu baseert op 2020... Nog steeds elke...
Heel relevant.
Is heel relevant. Je kan het echt gewoon, als je even uit inderdaad mensen versus natuur uit elkaar haalt, maar gewoon echt die boodschap van haat.
Ja.
Nu, je doet alleen maar even het nieuws aan en je ziet die boodschap.
Ja.
Dus dat vind ik ook zo bijzonder. Want deze film is al wel wat ouder, hè?
Ja, 1997.
Ja, 97. En toch, als je hem dus nu kijkt, denk je, jezus, dat is wel, ja, echt wel heel relevant op wat er nu aan de hand is.
Ja.
Dus dat vond, toen ik hem nu weer keek, dacht ik van, zo.
Ja, nee, dat had ik ook met bijvoorbeeld met Nausicaa, maar die heeft ook een beetje gelijke mens maakt de natuur kapot,
ja,
message, zeg maar. Dus dat blijft nog steeds heel erg relevant. En kijk, Waar Disney misschien wat meer de neiging heeft om wat te moderniseren. Met bijvoorbeeld Wreck-It Ralph en dat soort dingen. Maar dat soort dingen gaan over 10 jaar echt super cringy zijn. Want het is niet tijdloos. En Ghibli is wel tijdloos. En dat zie je dus bijvoorbeeld ook met Kiki's Delivery Service. Hoe relevant dat wel nu niet is voor elke jongere die er rondloopt op de planeet. Zeg ik ga Kiki's Delivery Service kijken. Want het is zo relevant en relatable en... Je plek vinden op de wereld en in je werk je zelfverzekerd voelen. En nou, dit meisje is 13, gaat al werken als kinderarbeid, maar dat maakt niet uit.
Ja.
Maar ik vond echt Kiki's Delivery Service vond ik zo relevant. En daarom vond ik het ook een van de betere, omdat ik me echt iets mee voelde. Ik kon me er zo mee identificeren. Dus dat vond ik zo mooi aan die film. En hij is nog steeds zo leuk.
Ja, ik vind dus Kiki Delivery Service een van de meest underrated Ghibli films.
Ja.
Want inderdaad, meest zeggen, ja, tot Roo Spirited Away.
Ja.
Maar Kiki is, als je inderdaad kijkt, het is een best wel gewoon een schattig filmpje.
Redelijk simpel ook.
Redelijk simpel, maar als je er echt gewoon even voor gaat zitten, het is inderdaad wat je zegt zo relevant.
Ja. Maar daarom, ik vind het zo mooi dat ze zo teruggeschaald hebben in Kiki's Delivery Service. Want als, weet je, je hebt niet zo'n mega wereld en dat het is echt over... Het gaat echt over Kiki en over haar journey, hoe zij haar plek vindt in de wereld.
Ja.
Want zij is dus 13, als heks moet je dan een jaar op jezelf gaan wonen ergens.
Ja.
En, nou ja, op die manier je heksentraining voldoen uiteindelijk. Maar in principe gewoon jezelf vinden. En dat vind ik zo'n mooi concept en ik vond dat ze zo mooi hebben uitgevoerd. En het is nog steeds een leuke film, een grappige film. Nog steeds feel good, want het komt allemaal goed uiteindelijk.
Ja.
Maar ja, nee, ik vind hem zo mooi en leuk. En die kan ik echt 20 keer kijken.
Ja, dat is zo'n film.
Ja, van je voelt je niet lekker, dan ga je dit kijken.
Ja.
Van dan komt dit allemaal wel weer goed. En dat vind ik ook, dat heeft Moana ook. Die heeft diezelfde kwaliteit. Ja. Het is echt zo, want er is ook geen villain in beide niet. Die is er gewoon niet, eigenlijk. Het is gewoon iemand, een meisje, die gaat op avontuur en die moet zichzelf vinden. Ja, weet je, daar word ik gewoon gelukkig van.
Ja.
Daar word ik gewoon blij van.
Ja, daar, zij zijn allebei wel een beetje dat coming of age hebben ze er wel in zitten. Ook al is Kiki natuurlijk nog hartstikke jong, maar...
Alsnog. Ja, en zeker met Moana vind ik ook zo mooi geanimeerd. Nee, en dat vind ik toch wel bijzonder dat nog steeds... Dat Kiki's Delivery Service houdt nog steeds gewoon hoog.
Ja.
Het is nog steeds... Ik zou echt nooit denken dat hij zo oud was.
Dat.
Ook aan de animatie niet.
Dat.
Het is zulke hoge kwaliteit. Het is echt niet normaal.
Maar dat blijft me ook gewoon steeds nog verbazen. Dat je denkt, hoe kan het eigenlijk dat zo'n film dat nu nog doet? Want Kiki is de oudste van deze drie, toch?
Mm-hmm. 1989. 89.
Tot jaren 80 komt die film gewoon.
Ja.
Moet je nagaan, als je gewoon een vage sitcom... of romcom film uit de jaren 80 kijkt... dan denk je, wat de fuck is dit voor een oude boel?
Ja.
Maar Kiki's Delivery Service denk je, ja, leuk.
Ja, maar ook de werelden die ze creëren zijn tijdloos. Het
is gewoon... Ja, want ze hebben toen inderdaad... toen ze hem maakten, was inderdaad die stad waar ze naartoe gaat... is dan een moderne grote stad.
Ja.
Maar wat je dus... eigenlijk ziet, is dat... Kijk, wij wonen natuurlijk dan in Den Haag.
Ja.
Den Haag heeft ook heel veel nog ouder... Ja, wat oudere gebouwen. Maar is wel een moderne stad.
Ja.
En dat merk je dus ook, omdat die stad dus gebaseerd is op dat... Europese, moderne, maar ook ouderwetse grote steden. Ja. Die Hanzesteden. Doet het nu ook nog goed. Omdat wij, als wij naar buiten kijken, het praktisch hetzelfde uitziet. Of in Italiaanse steden, Duitse steden...
Ja.
Daar zien wij gewoon nog heel veel van terug.
Ja.
Dus als zij inderdaad op dat moment koos zij wel een beetje voor een iets meer Europese grote stijl wat dat betreft.
Mm-hmm.
Maar omdat dat gewoon hier in Europa vooral nog heel veel te zien is, voelt het dus nog een beetje alsof het van nu is.
Ja.
Dus dat, zij hebben daar dus toen een keuze voor gemaakt die dus voor ons heel goed uitpakt. Maar ik weet dus niet hoe het is als je die film kijkt in Amerika of in Azië. Ik weet niet hoe het dan voelt.
Denk dat je dat idee hebt. Is dit een stad uit 1920?
Ja, maar inderdaad hier zie je dat soort gebouwen gewoon nog om de hoek.
Wij hebben gewoon gebouwen uit 1900 nog staan. Dus
ouder.
Ouder nog, ja.
Dus dan is daarom denk ik ook dat het voor ons wat makkelijker is om te denken, oh, wat tijdloos.
Ja.
Maar dan vraag ik me dus wel af of inderdaad Amerikanen dat ook zo hebben, die in Kentucky wonen of weet ik veel.
Weet ik veel, ik ben nooit in Amerika geweest. Nee. Maar wat vind jij van Moana?
Ik vind het een hele fijne film. Ik vind inderdaad, het is ook weer zo'n makkelijke wegkijk. Gaat op avontuur. Beetje tegenslag, maar het komt wel
alles
goed.
Alles komt wel goed.
Ja.
No worries. Maar ja, dat hebben ze dus in Moana. Ja, nog steeds eigenlijk niet heel veel beter dan Mulan gedaan. Ze hadden wel, zeg maar, een... ze hebben nu wel een echt dan meisje van dat eiland gecast. Geen bekende stem genomen, gewoon een nieuw iemand gevonden. Ja. Maar het is nog steeds niet gemaakt door. We hebben overlegd met...
Ja, maar dat.
En moet ik zeggen dat ik kan niet zo heel goed zeggen over hoe goed dat eruit gekomen is dan. Qua hoe die cultuur...
Weet ik ook echt niet.
Geen idee.
Geen idee.
Maar ik weet dat bijvoorbeeld Taika Waititi er kort aan mee heeft gewerkt. En toen... Nee, dat was niet Taika... Oh, nu haak ik het door elkaar. Volgens mij was Lin-Manuel Miranda, die had er aan meegewerkt. Heel kort. Omdat hij dacht, ja, als ik eraan meewerk, dan kan ik het misschien beter maken. Maar toen is hij ergens halverwege opgestapt of zo.
Hmm.
Dat zegt wel wat.
Dat zegt genoeg.
Ik denk dat Disney wel zoiets heeft van, ja, we luisteren wel naar jullie, maar
wel als
wij maken alle keuzes uiteindelijk. Dus, en dit is geregisseerd door echt het Disney-duo Ron Clements en John Musker. Die echt heel veel, die hebben The Little Mermaid gemaakt en... Volgens mij ook Aladdin en Treasure Planet. Die hebben echt heel veel films voor Disney gedaan. Maar ja, het zijn gewoon twee witte oude mannen. Dus uiteindelijk, ja... Het is wel een beetje lastig... Disney om uit dat patroon te komen. En ja, het is echt stapje bij stapje... Wordt het wel ietsje beter, I guess. Maar ik vind het nog steeds wel lastig.
Nou, het is wel een beetje een film... Als je hem gewoon helemaal stript... Is het gewoon het standaard Disney plot... Maar dan in Hawaïaanse stijl.
Ja.
En dat daar een beetje wat cultuur.
Ja, nou, het is natuurlijk onder de mom van we gaan diversere verhalen vertellen.
Maar en het is wel echt net, kijk, er is een probleem en de protagonist gaat dat oplossen. En dan komt iemand tegen die niet helemaal wil meewerken. Maar uiteindelijk werkt hij toch wel mee en komt het allemaal goed. Dus ik denk dat deze film, dat is nog een meest, wel een hele recente film.
Ja.
Wel veel, heel snel inderdaad ouderwets gaat voelen. Omdat het dus inderdaad niet heel vernieuwend is qua concept.
Nee, het is natuurlijk waar. Maar ik heb het is niet dat heel snel niet echt vernieuwend gaat zijn. Ik bedoel, ze zijn hun eigen shit aan het rehashen. Maar ja, het is natuurlijk gewoon een standaard story structure voor... een beetje het heldenverhaal. Zij is eerst onzeker, ze moet zichzelf vinden. En dan wordt ze zelfverzekerd in zichzelf. En dan kan ze de vijand gaan verslaan. De vijand die uiteindelijk niet echt een vijand was. Maar dat was dan de plot twist.
Ja.
Maar ja, het is gewoon heel erg een Disney film. En ik vind hem heel erg fijn. Maar ik zou ook niet zeggen dat hij nou heel bijzonder is.
Nee, hij is gewoon... Het is net als je even een keer op een zondag je verveelt en je wil een film aanzet. Is het gewoon een goeie?
Ja, hij schiet er niet uit voor mij, zeg maar.
Nee.
Dat zo...
Het is ook wel een film die je vergeet.
Ja, ik heb dan meer met Tangled of zo.
Ja.
Die vind ik dan sterker. Qua verhaal in ieder geval.
Ja.
Maar ja, ik, Disney blijft natuurlijk een beetje in zijn vaste structuur hangen. En waar Ghibli iets meer... Ik het idee heb dat Ghibli iets meer ook wel verschillende dingen doet alsnog wel. Wel allemaal in hun eigen stijl. Maar qua verhalen zeg maar ook wel andere dingen. Disney is natuurlijk heel vast in het sprookjesstructuur.
Ja, maar ook gewoon heel erg ABC.
Ja.
En dat is gewoon, op een gegeven moment is dat gewoon, weet ik van ja...
Het is heel voorspelbaar op een gegeven moment. En dan kan het nog wel heel leuk zijn.
Dat.
Maar het is voorspelbaar.
Ja.
Maar ja. Ja. Daarom hou ik van Frozen 2 en ik wil iedereen aanraden om Frozen 2 te kijken. nee, het is geen mediocre film. En als je het niet snapt, nou, dan moet je beter kijken.
Kleine pluk.
Ja, nou, maar dat vind ik wel. Waar de eerste Frozen ook heel erg basic in plotstructuur is. En ook weer van, oh, de goede guy blijkt een villain te zijn. Plot twist. Plot twist in de laatste act. Vind ik Frozen 2 verrassender. en spannender. En er is meer het steek.
Ja,
en...
maar er zit ook veel meer een ander soort verhaal achter.
Ja, de structuur is helemaal anders.
Ja. Dus je moet veel meer dat je denkt van, oh, wat gaat er nu gebeuren? Dat je het niet weet. Kijk, ja. Bij heel veel films kan je het verwachten. Bij Moana kan je verwachten dat het allemaal wel goed komt.
Ja.
Bij Frozen op een gegeven moment denk je, huh, wat een stem? Oh, en opeens zijn ze daar en een soort van, oh, dat is ook gezellig. Er wordt veel meer naar verschillende soort van hoekjes gestuurd.
Ja, en ook meer een wereld ontdekt. En daar hebben ze natuurlijk meer ruimte voor, omdat ze een deel 2 maken. Dus ze hebben de standaard shit al uit de weg. Maar... ja, dat vind ik gewoon zo fijn. En Frozen 2 is gewoon verrassend. Het is iets nieuws. Het voelde fresh. En dat vind ik gewoon prettig. Dus ik hoop dat het niet dat een beetje doortrekt. Maar volgens mij komt er niet zo heel veel bijzonders aan, helaas. Maar ja.
Ja.
Ja, Pinocchio van Guillermo del Toro. Daar zet ik dan nog mijn vertrouwen op. Maar...
Cruella de Vil.
Ja, Emma Stone, can do no wrong.
Ja.
Maar ja, verder... Oké, dus als we uiteindelijk winnaars moeten kiezen, we moeten wel winnen, van House Moving Castle en Beauty and the Beast.
Ja, ik denk dat we daar niet op dezelfde lijn gaan zitten.
Nee, ik wil toch Beauty and the Beast.
Ik zeg sowieso House Moving Castle.
Ja. Ja. Ja, wat moet ik er nog aan? Ik kwam daar straks ook niet zo goed uit mijn woorden, dus ik weet het ook niet.
Nee, maar dat, sorry. Nee, ga ik niet mee. Ben ik het niet mee eens.
Ja, Beauty and the Beast heeft toch een 10 bij mij. Dus House Moving Castle voor mij een 8. Dus.
Ja, Howl's Moving Castle staat in mijn top 3 beste Ghibli films. En ja, ook wel heel hoog in mijn all-time favorites.
Wat is jouw top 3 dan, van Ghibli?
Top 3 is gewoon puur gebaseerd op mijn gevoel.
Niet per se in 1, 2, 3, maar gewoon de 3
Ja, Totoro, Howl's Moving Castle en Kiki. Ik heb Spirited Away eruit gelaten.
Oh, die van mij is wel... ben ik weer heel basic natuurlijk. Kiki en Spirited Away. En ik denk... ja, toch wel... nee, Ponyo.
Ponyo, Ponyo, Ponyo.
Ponyo deed mij zo goed. Nee, maar Ponyo, echt, daar kreeg ik echt gewoon een warme ziel van. Ik weet niet, die deed het dan wel voor me. Ik weet niet waarom. Het was gewoon heel cute. Ik vond het heel fijn. Ik vond het heel prettig. Nee, dat is mijn top 3 dan.
Oké.
Prinses Mononoke versus Mulan. Dat is een Mulan. Ik ben heel stom. Maar...
nee, maar ik vond Prinses Mononoke was voor mij iets te moeilijk.
Het duurde te lang.
Hij duurde voor mij...
2 uur en een kwartier.
Ja, hij was wel heel heftig. Ik vind het een hele goede, steengoede film. Maar puur, ik ben wel een beetje een luie kijker. Dus Mulan was gewoon wat beter voor mij.
Nee, ik vond Prinses Mononoke nog steeds echt heel sterk. Maar ik vind dat Mulan zo strak goed in elkaar zit... dat ja, dat is mijn nummer 2 na Beauty and the Beast. We hebben ook wel precies 2 mijn favorieten uitgekozen. Dus als we dit nog een keer doen...
het ding is wel... ik wil wel minpunten geven aan het feit dat ze eindelijk ervoor hebben gekozen... om deze een live-action remake van te maken van Mulan. En het dan zo slecht te doen.
Ja, maar kunnen we dat niet erbij betrekken? Want dan kan Mulan 1998 niks aan doen.
Nou, op zich wel. Maar... ik vind het toch wel dat ik denk van... jongens...
ja, maar ik heb de Mulan remake ook wel heel hard
afgebrand. Maar het is toch een beetje jammer dat...
trash. Het is echt pure trash.
Maar het had zoveel potentie.
Ja, maar weet je wel hoeveel persoonlijkheid Mulan in de originele Mulan heeft? Dat is allemaal weg.
Ja.
Hoe krijg je het voor elkaar?
Heel knap.
Dat mens kan ook niet acteren. Het is echt vreselijk. Kiki's Delivery Service of Moana?
Kiki's Delivery Service, ja.
Nou, we zijn 2 keer eens. Dat vind ik best wel knap.
Ja.
Dat vind ik best wel bijzonder. Nee. En wat heb jij je favoriete Disney? Ter afsluiting? Ik weet mij dat het is Beauty and the Beast, Mulan en Hunchback of Notre Dame. En dan
top 3.
Je kan er nog eens 1 bedenken.
Nou kijk, het ding is, bij mij, ik ben opgegroeid met de Reddertjes.
Oh, cute. Ja, cute.
Top 3. Disney films.
Moet je even kijken.
De Aristokatten. Die vind ik echt heel leuk.
De achterkant zat nog meer.
Even ter context. Lauren heeft een hele lijst met Disney films opgeschreven.
En nou, ik schrijf ze gewoon even allemaal op. En ik denk, ja, dan hebben we even een beetje context. Want ik dacht, kijk... Disney heeft natuurlijk heel veel gemaakt. Maar ook als je kijkt naar Ghibli... dan meer dan de helft is van Hayao Miyazaki.
Ja, maar hij... ja.
Dus
Ghibli... Arrietty, heb je die al wel eens gezien?
Ja, die vond ik heel cute.
Die is heel leuk ook.
Ja. Ja, ik moet nog wel best wel Ghibli kijken, maar ik ben onderweg.
Porco Rosso is ook leuk.
Ga nou bij Disney kijken, godverdomme.
Sorry. ja, ik heb Aristocat, heb ik al gezegd, dus... Lilo en Stitch.
Ja.
Ja.
Dus Lilo en Stitch, Aristocatten en...
De Reddertjes.
En De Reddertjes.
Dat is echt zo'n unpopular top 3, denk ik.
Iedereen is van Lion King en Aladdin.
Ik vind dat allemaal echt kutfilms. Ik vind Lion King vind ik echt stom en saai. En Aladdin vond ik ook saai. En die hebben ze dan geremaked. Nou, daar vond ik ook niks aan. En Winnie de Pooh vind ik ook heel leuk. Christopher Robin. Oh, dat vond ik zo'n fijne film.
Ja, ik moest ook wel janken. Echte films waarvan ik denk, dat zijn echte films die iemand die van Ghibli houdt zou kiezen. Dat zijn ook echte films waar eigenlijk niks gebeurt. Gewoon wat diertjes een beetje op avontuur gaan.
Nou, De Reddertjes hebben een heel groot avontuur, hoor.
Ja, dat is wel heftig. Maar dat was echt kinderuitbuiting en zo. Dat was wel een heftige film eigenlijk.
Dat was een hele heftige film, maar ik vond hem zo leuk.
Ja,
dat
was wel tof.
Nee.
Nou, moeten we dit nog een keer doen, mensen? Of was het chaos?
Ik denk dat we door China zijn gecanceld. Dus ik denk dat we niet meer mogen.
Nou ja... We hebben geen luisteraars uit China.
Ja, nou, weet je niet.
Nou, ik denk niet dat ze ons verstaan hebben. Ik denk dat het wel meevalt.
Okay.
Nou, ik denk de volgende keer gaan we eindelijk mijn favoriete acteur / actrice bespreken.
Ja.
Want we hebben natuurlijk... Ik heb al door The Sound of Music moeten zitten. eigenlijk wilde ik Febe forceren om Blade Runner 2049 te kijken.
Maar ik ben 20 keer in slaap gevallen, dus...
daar ben ik al beledigd genoeg door. Dus we gaan voor een andere... Ik moet nog even beslissen welke, maar ik twijfel tussen twee. Maar dat wordt dan een verrassing.
Oh, spannend. Dan moeten we wel luisteren, hè?
Oh, dan moet je wel luisteren.
Ja, dat moet dan
cliffhanger.
Wel.
Cliffhanger.
Oh.
Nou, bedankt voor het luisteren naar deze extra lange aflevering.
Ja.
Ik hoop dat je er nog bent. Bedankt als je er nog bent.
Als je er nog bent, zeg dan het codewoord. Het codewoord is sinaasappel.
Waarom nou weer sinaasappel?
Het is heel random.
Oké. Okay. Nou, fijn... Leven allemaal.
Ga niet dood. Stay safe.
Stay safe. 1,5 meter. Draag je mondkapje. Wees geen klootzak. Oké? Okay?
Ja.
Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren. En tot de
bye-bye.
Volgende keer. Bye.